Welkom bij de eerste aflevering van een nieuwe serie van 13 afleveringen van Snoek op Zolder, de wetenschapspodcast van IKAI, het Nationaal Innovatiecentrum voor AI, waarin ik twee wekelijks kleine en grote AI-innovaties, spannende onderzoeksresultaten en wereldschokkende theorieën bespreek met als rode draad de vraag, waar staan we met AI en wat betekent dit voor jou en voor de samenleving? Mijn naam is Henny Huygens. Mijn gast vandaag is full professor in cognitieve psychologie en artificial intelligence bij de afdeling cognitieve wetenschappen en artificial intelligence bij de Tilburg University. En daarnaast is hij scientific director van een IKAI lab, het Masterminds lab en de oprichter van het DAF Technology Lab dat in een kerstverse nieuwe locatie zit. Welkom Max Lauwersen.
Dankjewel Henny.
Max, waar beginnen we? Zo gewoon starten met de kakelverse locatie van het DAF Technology Lab. Ik ben reuze benieuwd. Ik heb al een hele mooie demo gehad van je zojuist. Wat doen jullie in het lab en wat gaan jullie daar de komende jaren doen? Dat is het meest belangrijke natuurlijk.
Ja, goede vraag. Enkele jaren geleden zijn we begonnen met het DAF Technology Lab. Ik had de gelegenheid om een whitepaper te schrijven waarin ik innovaties in het onderwijs kon aankondigen. En wat mij altijd verbaasde was dat als je onderwijs hebt met virtual reality, dat het een individuele ervaring is. En ik dacht, ja, veel onderwijs wil je juist samen beleven. Je wil vragen kunnen stellen, je wil elkaar kunnen aankijken. Maar dat kan eigenlijk niet met een virtual reality headset. CAVE systemen, en CAVE staat voor CAVE Automatic Virtual Environment, die zorgen ervoor dat een virtual reality beeld op de muren worden gepresenteerd. Dus je krijgt eigenlijk een VR-bril ervaring, maar je hebt het nu gezamenlijk. Nou, ja. De Paccard Foundation gaf een filantropische donatie om dat tot stand te brengen. Het moederbedrijf van DAF Trucks. En we zijn toen begonnen met een wat kleinere opstelling. Dat hebben we gebruikt voor onderwijs, voor onderzoek. Kan ik van alles over vertellen. En we zitten nu in de gloednieuwe locatie, bestaande uit twee CAVE-systemen en verschillende research cabins waar VR-onderzoek wordt uitgevoerd op het gebied van onderwijs, trainingen, maar ja, tal van andere zaken daaraan toegevoegd.
Hey, welke rol speelt kunstmatige intelligentie daarbij?
Ja, dan kunnen we een lange discussie hebben over de definitie van kunstmatige intelligentie. Ja. Maar een van de dingen die we doen is brain-computer interaction. Dus we proberen op basis, niet alleen van de hersenen, maar op basis van neurofysiologisch gedrag, de VR-simulaties aan te passen, zodat training en onderwijs persoonlijker worden. Nou, dat is een enorme opgave en het bestaat uit verschillende stappen. Ten eerste, werkt VR überhaupt wel? En werkt een CAVE-omgeving überhaupt wel als het gaat om leren, als het gaat om ondergedompeld te worden in die virtuele omgeving? Wat zijn de uitdagingen? Dus daar zit een engineering component aan. Daar zit een psychologische component aan. Ja. Maar op het moment dat je dat werkende hebt, dan is het zaak om de VR-informatie aan te passen op basis van de gebruiker.
Nee, ik vond de demo zojuist heel erg leuk om te zien. Ik kreeg een hele ruimtereis te zien met André
Kuipers.
André Kuipers, ja. En super interessant. En wat ik leuk vond was de link die meteen gelegd werd met de klimaatproblemen. Ja. Waardoor je ziet dat je een heel relevant wereldopvattend probleem vanuit een technologie standpunt aan het oplossen bent.
Ja. Ja, we hadden je verschillende simulaties kunnen laten zien. Dus we hebben bijvoorbeeld een wat ze zelf noemen een brain game, een neurowetenschappelijk spel, waarbij we studenten op de universiteit colleges aanbieden in die CAVE-omgeving. Mm-hmm. Waarbij studenten de hersenlabels en de locaties en de functies aan elkaar moeten koppelen, maar in een serious game-omgeving. En we weten uit wetenschappelijk onderzoek dat studenten dat niet alleen leuker vinden, nou, dat is misschien geen verrassing. Maar dat bovendien leidt tot verbeterde leerprestaties. En wat je net hebt gezien is de Spacebus simulatie. We werken nu samen met de non-profit organisatie Spacebus. Dat wordt geleid door André Kuipers. En die zeiden enkele jaren geleden, zouden we kinderen het overview effect kunnen laten ervaren? En dat is een effect dat astronauten hebben als ze terugkeren uit de ruimte, rapporteren ze eigenlijk allemaal. Het meest intense moment was op het moment dat ze in een baan om de aarde zaten. Oh ja. En de aarde van een afstand zagen en zich realiseerden, claustrofobisch zich realiseerden, dat als we het niet op orde hebben op die kleine planeet, dat het dan dat er niks is. Dan zit je in die grote zwarte ruimte en er is helemaal niets. Nou, dat effect is heel erg sterk. Nou, Spacebus kwam bij ons en zei, wat vinden jullie van dat idee? Want wij willen een raket bouwen. Wij willen een onderwijsprogramma maken met een pre-flight programma waar kinderen opgeleid worden tot astronaut. Een flight programma, waar ik zo meteen iets meer over zou zeggen. En een post-flight programma dat ze na de ruimtevlucht interviews kunnen geven voor familie en vrienden. En in dat flight programma, dus nadat ze getraind zijn tot astronaut, komt er een bijna echte raket voorrijden tot de school. Niks virtual reality, echt. Komt dat voorrijden. Dan gaan zo'n 8 kinderen, die stappen die raket in, gaan zitten in de ruimtestoelen, doen hun virtual reality headsets op en worden met hydraulische stoelen gelanceerd, virtueel gelanceerd in de ruimte. En ervaren precies wat jij net hebt ervaren in een cave-omgeving. Ja. En zien de kwetsbaarheid van de aarde. Maar we doen dat niet met een belerend vingertje. Dit moet je niet doen, dit moet je niet doen. In feite zeggen we slechts, dit is wat er gebeurt. Denk hier eens verder over na.
Ja, dat vond ik in de demo ook heel interessant. En inderdaad, jij noemt het overflow effect.
Overview effect.
Overview effect, ja. Dat zag je wel heel duidelijk terugkomen inderdaad. Dat was, vond ik erg mooi gedaan.
Nou, de wetenschappelijke vraag dan is, we kunnen wel zeggen dat het overview effect er is, maar is dat er werkelijk? Nou, dan komt de wetenschapper in mij boven. Dus samen met een team aan Tilburg University hebben we in verschillende experimenten nu, neurofysiologische experimenten, vragenlijstexperimenten, hebben we aangetoond dat dat overview effect inderdaad wordt ervaren door de gebruiker van de simulatie. En in een andere publicatie weten we ook dat er een directe band is tussen het overview effect en leerprestaties. Dus wat je net hebt gezien is indrukwekkend, maar het is geen kermisattractie. Integendeel, het is echt een leermethode. En een van de vragen waar wij mee bezig zijn is, hoe zou je dit kunnen uitbreiden tot echt een onderwijsmethode die nota bene wereldwijd uitgerold zou kunnen worden?
Ja, lijkt me super interessant onderzoek. Wat mij intrigeert eraan is dat jullie werden benaderd om dit te gaan doen. Dus je zit in een enorme luxe positie daarmee.
Nou ja, het is echt een samenwerking. En het is een superleuke samenwerking. Het Spacebus team is heel erg leuk. Zij vinden ons klaarblijkelijk leuk. En we staan er onafhankelijk in. Dus we zijn niet op zoek naar het beantwoorden van vragen die gesteld worden. En in feite doen we dat met geen van de samenwerkingen die we met bedrijven hebben. Dus in Nederland is die discussie gaande. Ja, maar bedrijven hebben invloed op wetenschappelijke resultaten. Wij staan onafhankelijk in die onderzoeksprojecten en rapporteren wat we vinden op basis van de onderzoeksresultaten. Nou, dat is voor de bedrijven met wie we samenwerken niet anders dan voor Spacebus. Tegelijkertijd kunnen we ze wel informeren over de toekomst van het onderwijssysteem. En wat mij betreft ligt dat in onder andere het gebruik van intelligent tutoring systems, dus robots die leerlingen kunnen informeren en leerlingen die robots kunnen bevragen. Nou, dat kunnen basisschoolleerlingen zijn, middelbare scholenleerlingen. Dat kunnen universitaire studenten zijn, maar dat kan ook lifelong learning zijn. Dus een robot die 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is. Niet als vervanger van een docent, maar ter aanvulling van die docent. Ik denk dat het bestaat uit serious games. Dus een interactieve omgeving waar je explorerend leert. Bijvoorbeeld een geschiedenisles door in de geschiedenis plaats te nemen. Geografische les door in de landen zelf te zitten. Nou, hetzelfde geldt voor taalonderwijs. Ik denk dat het bestaat uit learning analytics, of wat in de literatuur wel stealth assessment wordt genoemd. Dus het meten van leerprestaties zonder dat je er erg in hebt. Ik heb nooit begrepen waarom wij examens en toetsen hebben. Want dan ben je eigenlijk te laat aan het meten wat je eerder had willen meten, zodat je het onderwijsmateriaal kan aanpassen. Ja. En ik denk dat virtual reality daar een belangrijke rol bij kan spelen. Niet als doel, maar als middel om die leeromgeving immersiever te maken.
Ik ben er zelf veel mee bezig, omdat het mij ook intrigeert. Ik zit zelf in het onderwijs en je wil eigenlijk weten van, nou, wat denken mijn studenten? Wat voelen ze? Hoe zitten ze erin?
Ja.
Tegelijkertijd ervaar ik ook wel dat het heel lastig is om daar onderzoek naar te doen, omdat het erg is ingewikkeld om data van studenten te gebruiken voor onderzoek. Hoe zit dat in verband met wat jij hier doet?
Ja, dus we hebben de luxe als onderzoekers dat we een proefpersonenpool hebben. Dus vaak doen we eerste experimenten met universitaire studenten die dat ook leuk vinden, feedback kunnen geven op experimenten enzovoort. Op het moment dat we dan een toepassing hebben, dan kunnen we dat implementeren. Bijvoorbeeld in de Spacebus raket. En daarnaast proberen we ook experimenten te doen met bijvoorbeeld basisschoolleerlingen in de raket. En daar gaan we gewoon de ethische procedures door. Toestemming van ouders, toestemming van kinderen. En,
dat moet je wel regelen.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Dat staat buiten kijf.
En als je nou dingen, want ik neem aan dat je ook met studenten van de Tilburg Universiteit hier wel dingen mee doet.
Ja.
Staan die daar open voor? Vinden die dat?
Ja, je kan een experiment doen in een, dat heb ik in het verleden gedaan, response time experimenten met woordjes op een scherm. Dat is ook leuk en wetenschappelijk vind ik dat super interessant. Maar als je studenten vraagt om dat te doen of in een virtual reality omgeving rond te lopen, ja, dan denk ik dat je het antwoord weet wat zij leuker vinden.
Ja, ja, dat snap ik, dat snap ik. Even een zijvraagje. DAF Technology Lab, dat is medegekomen door een donatie van de Packer Foundation, vertelde je al.
Ja.
Moederbedrijf van DAF Trucks.
Ja.
Waarom doet DAF Trucks mee in zo'n specifiek labs? Waarom is wat jullie doen nou belangrijk voor DAF Trucks?
Ja, wat mij betreft, ik heb 15 jaar in de Verenigde Staten gewerkt en vond en vind dat samenwerking met bedrijfsleven, inclusief financiering vanuit het bedrijfsleven, belangrijk is voor wetenschappelijk onderzoek. Niet om het te beïnvloeden, je bent daar volledig onafhankelijk in, maar met beide benen op de vloer staan vind ik niet onbelangrijk. Dat betekent niet, er is een misvatting, met name in Nederland en misschien wel in Europa, dat er een kloof is tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en toegepast wetenschappelijk onderzoek. En mijn antwoord is dat die kloof slechts tijd is. Ik zie niet het verschil tussen fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek. Behalve dat ik niet weet wanneer fundamenteel onderzoek toegepast zou kunnen gaan worden.
Ik ben nu wel een fan van jou, Max.
Er zijn velen die het daar heel erg mee oneens zijn. Ja. En dat kan. Maar er zijn eigenlijk al het onderzoek dat ik zelf doe. Ik kan niet helemaal voor anderen spreken. Maar al het onderzoek dat ik zelf doe, kan je tal van voorbeelden geven. Dat begint aanvankelijk als fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Dat ik de kritiek krijg van meer toegepaste wetenschappers. Wat heb je eraan? En dat leidt dan tot toegepast onderzoek. En dan krijg ik kritiek van fundamenteel wetenschappers die zeggen, ja, maar wacht even, dit is niet fundamentele wetenschap. Maar die twee zijn naadloos met elkaar verbonden. Je kan ze lostrekken, maar vaak is dat helemaal niet het geval.
Ja. Nou ben jij ooit betrokken geweest bij de opzet van JATS, de Data Science kennisinstelling van Universiteit Tilburg.
En Eindhoven.
Eindhoven.
Het Euronymous Academy of Data Science.
Ja. En daar doen zowel universitaire kennisinstellingen mee als hogescholen volgens mij.
Dus universiteiten, Eindhoven en Tilburg werken daar nauw samen met elkaar. Bedrijven en ook hogescholen zijn eraan verbonden.
En wat mij intrigeert is van, ik kom zelf uit de wereld van hogescholen. Daar wordt altijd heel erg nadruk gelegd op praktijkgericht onderzoek. En waarbij ook dat die in mijn ogen ook dat kunstmatige verschil tussen fundamenteel en toegepast onderzoek ziet. Hoe kijk jij naar dat soort dingen? Van, moeten hogescholen ook met dit soort dingen bezig zijn waar jij mee bezig bent? Of heb jij zoiets van, die moeten veel andere dingen doen?
Ja, dat is een lastige vraag. Ik denk dat er ten eerste een misvatting is dat universiteiten beter, hoger zijn dan hogescholen. Ik denk dat we geleidelijk aan begrijpen dat dat niet het geval is. Om dezelfde reden dat we geleidelijk aan begrijpen dat MBO niet lager is dan HBO en HBO niet lager is dan een universiteit, maar anders is. Het is een andere dimensie.
Ja.
En als een bedrijf bij ons langskomt en een hele praktijkgerichte vraag heeft en zegt, we willen deze vraag graag beantwoord hebben over enkele maanden, dan wijs ik ze graag door naar onze collega's hogescholen, HBO, maar ook MBO, om te helpen met die vraag. Daar zijn wij niet geschikt voor. Aan de andere kant, als er vragen zijn die enkele jaren nemen, die echt een dieper antwoord nodig hebben, vaak fundamenteel wetenschappelijke vragen met een mogelijke toepassing, dan is denk ik een universiteit beter geëquipeerd dan een hogeschool of een MBO.
Ja.
Maar dat is een andere dimensie. Dus het is niet beter, slechter, maar het is een andere vraag die gesteld wordt.
Ja, ja, wat mij aanspreekt is dat je in die samenstelling van zo'n lab, dat je daar zowel universiteiten, HBO-instellingen, maar ook ROC Tilburg bijvoorbeeld in mee laat doen.
Ja, dus we hebben het Euronymous Academy of Data Science opgericht, samen met Eindhoven en Tilburg. Later ben ik betrokken geraakt bij het oprichten van Mindlabs. En dat is echt een samenwerking niet tussen universiteiten, maar tussen universiteit, HBO en MBO. En het Mindlabs initiatief is in het centrum van Tilburg. Het nieuwe gebouw gaat binnenkort open. En dat is spannend, omdat die samenwerking tussen academisch, praktijk, ja, mbo gezocht wordt op onderzoeksprojecten. En het Masterminds project, een van de IKAI Labs, dat straalt dat echt uit. Dus de samenwerking tussen die verschillende onderwijsinstellingen samen met het bedrijfsleven.
Oké, leuk. Ga ik zo op. Verder maar één tussendoor vraagje. Ik las toen ik aan het voorbereiden was dat jullie in het lab, jullie noemen het immersieonderwijs.
Ja.
Waarbij studenten de inhoud ervaren in plaats van dat ze die in theorie krijgen voorgelegd. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Ja, dus dan hebben we het over het DAF Technology Lab. Daar proberen we het onderwijs. Als jij een leerinformatie probeert te ervaren, dan kan je dat vanuit een boek doen. Je kan luisteren naar een docent. Maar de vraag is, hoe kan jij in die leeromgeving stappen? Hoe kan je dat leerobject bijna absorberen? Het Engels heeft daar betere woorden voor, immersive maken.
Is dat hetzelfde als learning by doing? Or?
Nou, niet helemaal. Maar dus stel dat je... neem de hersenen. Ja. Stel dat ik een MRI-college geef. En ik wil jou uitleggen wat de verschillende MRI-slices, waar die in de hersenen zitten. Dat kan ik op een PowerPoint doen. En op afstand kan je dat ervaren. Maar ik kan je ook in de hersenen laten lopen. Nou, dat doen we in het DAF Technology Lab. Zodat je die MRI-plaatjes echt in de hersenen plaatst. Dus je wordt als het ware in de hersenen opgenomen, in die leerstof opgenomen, om te ervaren wat je anders op afstand ervaart. En dat is dat immersive. En dan is de wetenschappelijke vraag, helpt dat dan ook? Nou, alle signalen staan op groen. Dat lijkt inderdaad te werken. Daar moet ik wel de kanttekening aan toevoegen dat bij heel veel onderwijsinnovaties het altijd werkt in eerste instantie. En omdat het iets vernieuwends is, ik bedoel, als ik jou iets nieuws laat zien, dan raak je ongetwijfeld enthousiast. Maar de vraag is of je het over een paar weken, over een paar maanden nog steeds zou willen besluiten, willen gebruiken. Nou, dat is een vraag die we wetenschappelijk moeten onderzoeken.
Ja, dus dan zit je meer op de toepassing van de vernieuwingen.
Ja, nou, niet helemaal. Veel experimenten die gedaan worden kijken naar time t, op dat moment. Ja. En eigenlijk wat je zou willen weten is niet alleen wat gebeurt er op dat moment. Heb je iets geleerd onmiddellijk na die simulatie? Maar ja, heeft dat ook, beklijft dat? Bestaat dat ook nog na een half jaar? Ja, en dat is experimenteel natuurlijk veel lastiger. Omdat diezelfde proefpersoon veel lastiger te bereiken is over 6 maanden, laat staan over een jaar.
Is dat een soort... Een soort wilde droom als onderzoekers hebben? Of zijn jullie echt wel bezig met langdurige projecten op dat?
Nee, daar zijn we best wel mee bezig. Maar veel vragen moeten eerst... Ja, als je dat korte termijn effect ineens kan bewerkstelligen, ja, dan kan je wel een heel kostbaar experiment doen over een langere periode. Ja. Maar dan is het wel handig dat je eerst een basis hebt. En er is nog zoveel dat onderzocht moet worden. Met name als het gaat over virtual reality en mixed reality, zoals in die cave-omgevingen.
Ja, wat zijn op dit moment de grote vragen daarin?
Nou ja, werkt het überhaupt? Is het een kermisattractie of werkt het echt?
Die vraag hebben we nog niet helemaal beantwoord.
Nee, dus je hoort vaak dat virtual reality werkt als trainingstool. Maar dat is maar beperkt waar. We hebben experimenten gedaan waaruit blijkt dat op een computerscherm je eigenlijk precies hetzelfde leert als in die VR-simulatie. Tegelijkertijd weten we ook dat op het moment dat je kijkt naar individuele verschillen, dus je kijkt een stukje dieper, ja, dan maakt het wel een verschil uit of je VR gebruikt of een monitor gebruikt. Of een ander voorbeeld, we meten veel leerprestaties met neurofysiologische meetapparatuur, dus EEG-scanners, galvanic skin responses, eye-trackers, noem maar op. Je zou kunnen zeggen, ja, waar is dat voor nodig? Je kan toch gewoon een vragenlijst invullen, dan is dat goed genoeg. En we weten inderdaad dat op het moment dat je gedrag meet, zelfs met vragenlijsten, dat je heel veel informatie krijgt. En je zou kunnen zeggen, waarom is de rest dan nodig? Wat we tegelijkertijd vinden, is als we de diepte ingaan, als we jou willen onderscheiden van iemand anders, dus niet de hapklare brokken willen meten, maar individuele verschillen willen meten, dat je die neurofysiologische informatie echt nodig hebt. En die verdieping, die was 10 jaar geleden nauwelijks mogelijk. En daar zijn we nu steeds meer mee bezig. En dat brengt ons dan ook direct bij het AI-gedeelte. Want dan zou je dus de simulatie kunnen laten aanpassen op jou. Ja. En die is dan anders dan de simulatie die zich aanpast op basis van mij.
Oké, dat kan ik me goed voorstellen. Nou noemde jij dat AI-gedeelte daarin. leest op dit moment veel over de enorme sprong die we aan het maken zijn door de komst, de ontwikkeling van de generatieve AI-modellen. ChatGPT en dergelijke, DALL-E, dat soort dingen. Speelt dat in jouw onderzoek een rol? En zorgt dat ook voor zo'n schaalsprong? Of eigenlijk helemaal niet?
Nou, mijn antwoord zou zijn, ik hoop het niet. Het probleem van veel AI-toepassingen die ik op dit moment zie is dat ze niet direct explainable zijn. En er zijn tal van onderzoeksprojecten die als het ware post hoc proberen de modellen te begrijpen. Ik wil graag vanaf het allereerste begin die modellen zo goed mogelijk ik wil die mechanismen kunnen begrijpen.
En bedoel je dan dat bijvoorbeeld dat het ontwikkeld wordt door de grote tech-reuzen uit Amerika die... En dat je eigenlijk geen inzicht hebt in wat ze op de markt zetten.
Nou, dat misschien ook. Maar zelfs de deep learning modellen zelf. Ja, je hebt eigenlijk niet echt zicht welke variabelen er verantwoordelijk voor zijn. En ja, misschien ben ik daarom hoogleraar cognitieve psychologie en kunstmatige intelligentie. Ja. Ik wil die mechanismes kunnen begrijpen. Voor sommige toepassingen lijkt me dat niet noodzakelijk. Ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld de financiële markten probeert te voorspellen. Ja, maakt het echt uit of je een mechanisme kent als het model het maar goed doet. Maar als het gaat bijvoorbeeld om onderwijs of over gezondheid, ja, dan vind ik het wel belangrijk dat je die mechanismes in kaart probeert te brengen. Dat anderen dat niet noodzakelijk doen, dat is niet erg. Maar ik wil wel, ja, misschien ben ik een wetenschappelijke control freak, weten welke mechanismes, welke variabelen verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat.
Maar is dat dan vanuit een wetenschappelijke vraag die je hebt, dat je wil snappen hoe het zit en daarop wil voortborduren? Of is dat meer vanuit een responsibility?
Ja, ik denk drie redenen. Ten eerste de wetenschapper in mij. Ten tweede de docent in mij. Ik wil het ook nog kunnen uitleggen. Ja. En misschien speelt er ook nog een responsibility bij. Omdat je uiteindelijk, als je vastloopt in die systemen. We hebben dat enkele decennia geleden gezien met speech recognition systemen. Die ja, gewoon faalden. Alles wat je eruit kon halen was ja, nee. En nou, dan mocht je al van geluk spreken. Nou, we zijn nu veel verder. Maar het is in feite gekomen door heel goed die mechanismes in de gaten te houden. Dus ik kan me voorstellen dat er een bottleneck ontstaat, ongeacht de geweldige resultaten die op dit moment bereikt worden. Ja. En om door die bottleneck heen te komen, denk ik dat die het begrip van die mechanismes zou kunnen helpen. En bovendien speelt daar, nou, je noemde het zelf al, de responsibility kwestie. Ik denk dat er veel angst is rondom AI. En ik denk dat die angst ingegeven wordt door onwetendheid. En door die mechanismes beter te kunnen verklaren, help je misschien die onwetendheid weg en daarmee ook de angst.
Oké, dus jij denkt ook wel dat het de rol van ons als wetenschappers is om te zorgen dat die onwetendheid minder wordt.
Absoluut.
Dat we uitleggen ons onderzoek doet.
Ja, absoluut. Dat is altijd een taak van wetenschappers. Dan kan je terecht zeggen, ja, dan krijgen ze wel erg veel op een bordje. En publiceren en doseren. Maar dan ook nog eens uitleggen aan het algemene publiek. Maar ja, ik denk dat een beetje een taak is geworden. En bovendien, door het uit te leggen aan het algemene publiek, kom je vragen tegen waar je absoluut niet eerder aan hebt gedacht. Mijn popular science boek dat ik recentelijk heb geschreven, daar aarzelde ik aanvankelijk een beetje. Kan ik dit? Wil ik dit? Ja, het was heerlijk om dat te doen, omdat je geforceerd wordt om over vragen na te denken die ja, mijn collega-wetenschappers niet onmiddellijk zullen stellen.
Ja, en dan heb je het over het boek Keeping Those Words in Mind, How Language Creates Meaning.
Ja, precies.
Want daar heb ik nog een vraag over. Ja. Ga ik lekker stellen. Ik moet je eerlijk bekennen, ik heb je boek nog niet gelezen.
Ik vergeef het je.
Nou, nee, maar ik dacht, ik ga je gewoon vragen. Nou kun je mij en de luisteraars van de podcast uitleggen waarom moeten wij dit boek lezen? Wat is je elevator pitch?
Ah, dankjewel. Het antwoord van de vraag is zowel psychologisch of psychologie, cognitieve psychologie gericht als AI gericht. Ik weet dat er veel meer betekenis uit taal gehaald kan worden dan we denken dat er uit taal gehaald kan worden. En even heel kort door de bocht, als je kijkt naar de geschiedenis van de psycholinguïstiek, maar ook de computationele taalkunde, wat je in feite ziet is theorieën als innateness, we zijn geboren met een soort van taalmodule, of aan de computationele kant, we moeten krachtige computermodellen bouwen. En dat is absoluut waar, dat ontken ik niet. Die elementen zitten er zeker in. Maar ik ben een beetje bang dat één element vergeten wordt, namelijk de taal zelf. Mm-hmm. En wat ik uit wetenschap, uit ons eigen wetenschappelijk onderzoek weet, is dat je bijvoorbeeld, ja, ik kan tal van voorbeelden geven, maar bijvoorbeeld als jij mij Lord of the Rings geeft, kan ik daar de lengte en breedtegraden van Middle-earth uithalen.
Ja.
Door heel eenvoudig te kijken naar hoe woorden bij elkaar staan. Nou, kan je denken, handige computationele toepassing. Maar het feit dat taal zo is georganiseerd om er betekenis uit te halen, betekent dat dat onze hersenen en taal als het ware geco-evolueerd zijn. Die taal heeft zich aangepast op onze cognitieve capaciteiten. Onze cognitieve capaciteiten hebben aangepast op taal. Dus er zijn als mensen patroonspeurhonden. Wij zijn geweldig in het vinden van patronen, als je dat vergelijkt met andere diersoorten. En misschien is dat wel de reden dat, omdat we zo goed zijn in het vinden van patronen, dat we zo goed zijn in taal ten opzichte van andere diersoorten. En misschien dat de taal beter die patronen heeft verwerkt, omdat we gebruiken die taal. Dus het is een soort van feedback loop. En wat ik in dat boek heb geprobeerd te beargumenteren, is dat of je op klankniveau kijkt, op woordvolgorde niveau, op semantisch niveau, dat de tal van betekenis verborgen zit in taal, dat we slechts hoeven op te pakken om daar iets mee te doen. En dat zegt iets over de psychologie van de taal, maar dat zegt ook iets, denk ik, over de AI-kant van taal. Natuurlijk moeten de computeralgoritmes krachtig zijn, maar vergeet niet dat de magie niet in die computeralgoritmes ligt. De magie ligt in taal zelf.
Ja. Ik ga er eens naar kijken, Max.
Heel verstandig.
Hey, even terug naar IKAI, je Masterminds Lab.
Ja, dat is niet dus het Masterminds project is een van de projecten die we binnen Mindlabs hebben opgezet. Dus toen Mindlabs begon, toen zei ik, dan moeten we dus nu, als je roept, we willen samenwerken met bedrijven aangaan, samenwerken met kennisinstellingen. Nou, kom maar op dan. Dus we hebben toen een groot project gedefinieerd.
Hoe lang geleden, wanneer was dat?
Dat zal ongeveer 3-4 jaar geleden zijn. Okay. Misschien ietsje langer, want ja, dat heeft altijd een aanlooptijd nodig voordat je de partners erbij hebt gevonden. Maar dat Masterminds project bestaat uit 5 deelprojecten. En veel van wat ik net heb gezegd komt eigenlijk daarin terug. Eén project bijvoorbeeld is met de Koninklijke Luchtmacht en met Multisim. Om te kijken in hoeverre we piloten kunnen trainen met virtual reality om een brain-computer interface te kunnen maken. Dus kan je de VR-simulatie echt aanpassen op basis van wat piloten ervaren. Zodat je ze een hele andere simulatie aan kan bieden dan bijvoorbeeld een andere piloot, afhankelijk van hun prestaties.
Ja.
Nou, dat is een van de promovenda werkt daarop en die meet met EEG-signalen wat er omgaat in het hoofd van de piloot en probeert op basis daarvan te kijken hoe ze dat dan verder kan zetten. Een ander project is met de Port of Rotterdam en de Barn Games, waarbij we een serious game hebben gebouwd voor de havensector. Stel dat het kabinet een besluit afkondigt rondom klimaat. En de Port of Rotterdam en partners moeten zich daarop aanpassen. Ja, hoe doen ze dat? Hoe krijg je die hele keten van bedrijven aangepast op basis van dat besluit dat is genomen? En dan gaat het er niet zozeer om dat iedereen, dat Port of Rotterdam en alle partners dezelfde besluiten nemen. Maar wel op basis van dezelfde informatie een besluit nemen. En we denken dat serious games daar een rol in kunnen spelen. Dus we hebben een logistiek spel ontwikkeld dat gespeeld kan worden met verschillende partners die zijn aangesloten in het project. En niet alleen hebben we het spel ontwikkeld, we zijn nu aan het testen of dat spel zinvol is. Met een ander deelproject werken we samen met Actemium MRL op het gebied van maintenance, waarbij we hun virtual reality trainingen aan het toetsen zijn.
Ja.
Werken die nu eigenlijk zoals zij idealiter zouden willen dat ze werken? We werken samen met Spacebus en WPG Zwijsen om te kijken naar onderwijsinnovatie. En even kijken, ben ik er dan nog één vergeten? Ik denk dat ik ze alle 5 dan heb.
Oké, dus interessant om te horen dat jullie dat als projecten hebben georganiseerd. Wat mij daarbij integreert, is een samenwerking met, wat ik zo even zo snel zag, was dat Tilburg University samenwerkt met 13 industriële overheids- en kennispartners samenwerkt. Lijkt me qua organisatie een flinke opgave. Hoe werkt dat nou? En hoe zorg je nou dat iedereen in zo'n consortium happy blijft?
Ja, in dat opzicht ligt er wel een kloof tussen bedrijfsleven en universiteit. Vaak denkt het bedrijfsleven, ja, die slome wetenschappers, ja. Waarom duurt het een jaar voordat er een resultaat bekend is? En die wetenschappers die hebben zoiets, ja, de bedrijfsleven begrijpt het helemaal niet. Die zijn niet de diepte in aan het gaan. De uitspraken die ze doen, kunnen niet geverifieerd worden. Nou, als je met elkaar om de tafel gaat, dan, dus als een bedrijf ons benadert, dan gaan we het gesprek aan. Soms leidt dat gesprek tot, nou, leuk elkaar ontmoeten hebben, maar dit gaat niet werken. Of er moet wel vertrouwen zijn. Nou, dan ga je kijken hoe je samen kan werken. Bij dat soort grote projecten is het dan van belang dat je zeer regelmatig elkaar in de ogen kijkt. Ja. Of virtueel in een conference call, of liefst fysiek. En een programmamanager is cruciaal. Ik heb de enorme eer en het geluk dat ik een geweldige programmamanager heb, een projectmanager heb, die dit project leidt en die ervoor zorgt dat als er scheurtjes ontstaan, dat onmiddellijk gedetecteerd wordt en daar actie op onderneemt.
Oké. Okay. Hey, en nou ben ik zelf op dit moment redelijk actief met het onderzoek opstarten naar hoe. Met name in het MKB van welke AI-toepassingen zijn nou het meest interessant voor mij als ondernemer, bijvoorbeeld. Ja. Dat is een belangrijke vraag die het MKB heeft. Nou weet ik ook vanuit mijn verleden van de IK-labs waar ik bij betrokken ben geweest, dat ook daar een rol speelt. Hoe bepalen jullie in het Masterminds Lab waar jullie het komende jaar mee aan de gang gaan?
Ja, dus terugkomend op wat ik net zei over fundamenteel onderzoek en praktijkonderzoek. Wat we dus niet doen, is dat een bedrijf zegt, nou, wij hebben deze vragen en die gaan jullie even beantwoorden. Dat gaat niet werken. Dat werkt misschien perfect voor een HBO, omdat het vaak hele toegepaste vragen zijn die binnen een redelijk korte tijd beantwoord worden. Bij ons, ik stel vaak bedrijven de vraag, begin nu eens met, het zal wel niet kunnen, maar. En kom dan eens met je vraag. Want daar raken wetenschappers, althans wij, enthousiast over. En op dat moment ga je de discussie aan om te kijken, kunnen wij helpen? Nou, mijn vakgroep, de universiteit, heeft tal van experts die misschien meer kennis hebben, betere kennis dan mijn team heeft. Dus ik kan ze ook doorverwijzen. Maar vaak leidt het tot een interessante discussie, waarbij het bedrijf wat water bij de wijn doet, dat klinkt, het spreekwoord geldt, werkt niet helemaal. Ja. Het betekent niet iets opofferen. Maar dat je als het ware je aanvankelijke onderzoeksvraag iets bijstelt. Dat geldt dan ook aan onze kant. Dat we denken, ja, veel toepassingen, als het gaat over VR-toepassingen, dan maakt het mij niet heel veel uit of dat gebruikt wordt in maintenance of in logistiek of in de luchtvaart. De vraag is in principe, de wetenschappelijke vraag is in principe precies hetzelfde. Nou, dan ga je elkaar vinden en op basis daarvan besluit je tot het aanvragen van een project. Nou ja, zoals je weet, de kans dat je het project niet krijgt is vele malen groter dan dat je het wel krijgt. Maar op zich is het aanvragen van het project, het doel is geen eens het geld binnenhalen. Het doel is in feite om te kijken of je iets aan elkaar hebt. Want vroeg of laat, als het idee goed genoeg is, dan wordt het wel gefinancierd.
Maar krijg je dan niet, Want je praat dan over het algemeen projecten die waarschijnlijk 4-5 jaar duren, ja, omdat het promotieonderzoek is.
Ja.
Krijg je niet na een jaar dat er een nieuwe CEO of een COO in het bedrijf zit? Want daar gaan de wisselingen veel sneller dan 4-5 jaar onderzoek doen.
Ja.
En die stelt vaak terecht de vraag van, ja, hartstikke leuk hoor, dat lab met Tilburg University, maar Wat hebben ze het afgelopen jaar nog opgeleverd?
Ja, en dan is het onze taak om uit te leggen wat het heeft opgeleverd. Vaak kunnen we dat, eigenlijk altijd kunnen we dat heel goed uitleggen. Okay. Mocht het zo zijn dat een partner zegt, ja, dit gaat echt niet lukken. Dus bijvoorbeeld rondom COVID hadden we een situatie met een ander onderzoeksproject, dat een partij zei, ja, we kunnen dit niet. Het kan niet meer. Dit kan niet onze prioriteit hebben. Nou, dan ga je kijken wat voor alternatieven er mogelijk zijn.
Ja. Ja, ik snap hoe het werkt, ja.
En die alternatieven,
het is altijd een leuke uitdaging, denk ik.
Ja, het is spannend. Maar nogmaals, op het moment dat er vertrouwen is, dus het is belangrijk om eventuele haarscheurtjes aan beide kanten zo vroeg mogelijk te ontdekken. En als je die zo vroeg mogelijk ontdekt, ja, dan kan je daar ook meestal wel een oplossing voor vinden.
Dus goed projectmanagement in zo'n lab is wel essentieel.
Is absoluut essentieel. Is misschien wel het allerbelangrijkste. Ja. Dus het is heel verleidelijk om te zeggen, nou, goed wetenschappelijk onderzoek is het belangrijkste. Natuurlijk is dat cruciaal. Maar dat management eromheen is echt heel erg belangrijk bij dat soort hele grote projecten. Juist om zeker te weten dat je elkaar voortdurend even in de ogen aan kan kijken en kan zeggen, speelt hier iets? Spreek dat dan alsjeblieft uit, want dan kunnen we op basis daarvan kijken in hoeverre dat aangepast kan worden.
Ja. Ja, ben ik helemaal met je eens. Ik zag dat het lab mede gefinancierd wordt om regionale ecosystemen te stimuleren. Om een veerkrachtige, duurzame en toekomstbestendige economie te ontwikkelen met een centrale rol voor het MKB. Supermooi idee. Wat merk je er in de praktijk van?
Heel veel. Dus nogmaals, het Masterminds project is echt een project. Het is niet echt een lab. En dit is een van de projecten van het Mindlabs initiatief. En Mindlabs is die overkoepelende organisatie met HBO, MBO en universiteit. En bedrijfsleven en andere partijen die eraan vastzitten. Binnen dit project, dus binnen het Masterminds project, hebben we de wetenschappelijke vragen. En dat leidt wellicht, en dat is het wetenschappelijke gedeelte, tot een toepassing. Dus als ik het luchtmachtvoorbeeld mag nemen. Wij weten niet of we een brain-computer interaction tot stand kunnen brengen voor piloten in een VR-training. We weten geen eens of die VR-training daadwerkelijk werkt. Ja. Dat zijn de wetenschappelijke vragen. Dat zijn vragen die de luchtmacht in het achterhoofd heeft, graag beantwoord wil hebben, maar niet onmiddellijk zal beantwoorden, omdat ze belangrijkere zaken op dit moment hebben. Ja, en door de samenwerking aan te gaan met een wetenschappelijke instelling, krijgen ze die vraag beantwoord op een wetenschappelijke manier. Ja. En kan vervolgens gekeken worden hoe dat verder toegepast kan worden. Nou, dan hebben we onze partners Fontys Hogeschool en ROC Tilburg om daar vervolg aan te kunnen geven, als ze dat willen.
Oké, en dan maak je echt gebruik van de eigenschappen van de wetenschapsorganisaties die ook nog eens terug kunnen leunen en eens naar zo'n probleem kunnen kijken vanuit een andere optiek.
Precies, dus de meest ambitieuze vraag, de vraag van het zal wel niet kunnen, maar ik denk dat een universiteit daar ideaal voor is om die vraag beantwoord te krijgen. Op het moment dat iemand zou vragen, hoe kan je dit in onze organisatie toepassen? Die techniek bijvoorbeeld, hoe zou je dat kunnen toepassen? Ik denk dat een HBO of een MBO dan beter is om die vraag beantwoord te krijgen.
Ja, oh, leuk. Ik moet in verband met de demo die ik gezien heb meteen denken aan moonshots en loonshots hier.
Ja,
hè?
Ja.
Want dat zijn eigenlijk de vragen die jij stelt. Ja, van nou, wat inderdaad is je moonshot? En ga nog een stapje verder. Noem eens een loonshot.
Ja.
Oké, leuk. Heel, ik vind dat een hele slimme manier om in gesprek te gaan met bedrijven. Omdat je dan een rol inneemt als universiteit die het bedrijf heel nuttig vindt, maar die ze niet zelf invullen.
Nou, en je krijgt vaak vragen waar je niet op gerekend hebt. Dus als ik een journal article inlever, dan worden de vragen gesteld, geheel terechte vragen. Maar die zijn totaal anders dan de vragen die bedrijven mij stellen. En dat is vaak, wat heb je eraan? Ja, en dan is het mijn taak als wetenschapper om te zeggen, nou, dit zou je eraan kunnen hebben. Dat weet ik niet. Als wetenschapper kan ik niet vooraf al zeggen, dit ga je eraan hebben. Maar ik kan je wel het spectrum geven wat je er potentieel aan zou kunnen hebben of niet. En dat is ook een belangrijk antwoord. Stel dat een bepaald experiment dat er niet uitkomt wat je eigenlijk voorspeld zou hebben. Stel dat een VR-simulatie niet werkt. Ja, dan bespaar ik op dat moment dat bedrijf een heleboel geld om te investeren in die VR-simulatie, om te weten dat die eigenlijk niet werkt.
Ja. Ja, nee, dit is een goed voorbeeld. Dus zag ik op de ICAI-website zag ik een leuke video met verschillende toepassingen van AI specifiek in combinatie met VR en AR. In welke toepassingsgebieden zie jij op dit moment de grootste successen?
Ja, ik denk dat veel AI-technologieën, en voor VR is dat niet anders, als ik dat even als een AI-technologie beschouw, zeker als het in combinatie is met het aanpassen op basis van menselijk gedrag.
Ja.
Ik denk dat je dan snel in de, wat in de literatuur genoemd wordt, de trough of disillusionment komt te zitten. De beroemde Gartner cycle. Ja. Dus eerst de inflated expectations en daarna de trough of disillusionment. Dat is vaak het geval voor heel veel technologie. Ik denk dat de reden dat het gebeurt is omdat aanvankelijk die technologie gezien wordt als dit is de oplossing voor alles. En we weten dat het niet het geval is.
Ja.
Dus op het moment dat er een niche wordt gevonden, kom je uit dat dal van teleurstelling. En kan je zeggen, nou, dit is ideaal hiervoor, dit is ideaal daarvoor. Ik denk dat we daar nog niet helemaal zijn. Dus VR heeft nog niet zijn niche gevonden.
Bedoel je daar dat bijvoorbeeld het onderzoek wat Bram van Ginneken doet bij Radboud, waar ze AR heel erg gebruiken om vroegtijdig allerlei ziektes en dergelijke te onderkennen. En waar ze nu eigenlijk op het punt zijn dat ze beter worden dan de specialisten in de wereld.
Ja.
Bedoel je zo'n soort niche? Of praat je over wat anders?
Dus als je bijvoorbeeld hebt over VR-toepassingen, de cave, de mixed reality-toepassingen, de augmented reality-toepassingen. Als je me nu vraagt, wanneer werkt VR het beste? Kan ik jou niet het antwoord geven. Ik kan je wel niches geven. Ik kan wel zeggen, nou, ik verwacht dat het in deze richting gaat. En op basis van ons wetenschappelijk onderzoek weten we dat. Maar exacte antwoorden kan ik je simpelweg niet geven. Kan niemand je geven. Dus ik kan wel toepassingen bedenken. We hebben zelf in een ander project werken met augmented reality. En zijn we nu in staat, als een van de weinigen op de wereld durf ik te zeggen, om door een patiënt heen te kijken met augmented reality. Dus een chirurg doet een HoloLens op. Okay. En kijkt door de patiënt heen zonder markers te gebruiken, maar door AI-technologieën te gebruiken. Nou, dat lijkt me een enorme toepassing. Ja. Maar als je nu zegt, ja, dus augmented reality is de ideale toepassing in de gezondheidszorg. Nee, ook in de gezondheidszorg. Maar in het onderwijs augmented reality misschien iets minder, maar bij het MBO misschien weer iets meer. VR zie ik als ideale oplossing in elk geval voor een soort van individueel onderwijs. Mogelijk ook in de gezondheidszorg voor training. Maar op het moment dat je met een groep chirurgen samenwerkt, dan zou ik zeggen, nee, een cave-omgeving is weer veel beter. Dus we hebben nu veel makkelijker toegang tot al die technologieën. Al die technologieën vinden hun niche. Daar maak ik me geen enkele illusie over. Dat gebeurt absoluut. Ja. Ik kan nu denk ik ook wel aangeven waar die niches ongeveer zullen liggen. Maar exact waar het gaat landen, dat weet ik niet.
En nou, zijn dit deze perspectieven die je nu schetst, zijn dat de korte termijn dingen die gaan gebeuren? Of zie jij op de wat langere termijn nog andere
horizonten? Ja, als je mij 20 jaar geleden had gevraagd korte termijn, dan had ik gezegd, nou, korte termijn is waarschijnlijk 5 à 10 jaar.
Ja.
Met de huidige ontwikkeling van AI-technologie is de lange termijn, bij wijze van spreken, 2 jaar. Dat gaat zo ongelooflijk hard. En ik word het meest enthousiast als ik die technologie gebruikt zie worden in richtingen waar ik nog nooit aan heb gedacht. Dus veel van de toepassingen, die kan je in feite vooraf al een beetje voorspellen. Ik denk dat de werkelijke doorbraken gaan komen waar je het nog totaal niet verwacht. En als je dan gaat vragen welke,
dat
weet ik dus niet.
Mijn vraag.
Ja, dat weet ik dus niet. Ik hoop dat niet te weten. Dat vind ik het meest spannende op dit moment.
Okay,
dat is het leukste.
Dus jij denkt, want daar zit natuurlijk wel de gedachte in, dat je denkt van, nou, we gaan allerlei dingen ontdekken die we nu nog niet eens weten.
Precies. Dus laat ik een voorbeeld geven. Als je de cave-omgeving die ik je net heb laten zien, die mixed reality ruimte. Ik heb wel eens van iemand gehoord die zei, ja, nou, ideaal, ik kan me tal van toepassingen voorstellen, maar bijvoorbeeld juristen zouden dit niet willen gebruiken. Nou, daar ben ik het totaal mee oneens, toen ik er even over nadacht. Want je zou op die 4 muren zou je een soort van search engine kunnen creëren. Dus waar juristen nu voor een computerscherm zitten, zou je op die 4 wanden documenten bijna letterlijk uit de muur kunnen plukken. Je zou AI-algoritme kunnen hebben die daar aanvullende documenten aan toevoegt. Dus de documenten die overeenkomen in betekenis met AI-algoritme, die zou je daaraan kunnen koppelen. En aan het einde van je 360 graden zoektocht, heb jij een aantal bakken met documenten die voor jou relevant zijn, omdat die juridisch gerelateerd zijn. Nou, dat zou niet een toepassing zijn die ik had voorspeld. Maar door het gesprek aan te gaan met verschillende partijen, kan je wel aan zo'n toepassing gaan denken. En of die werkt, weet ik niet. Dat is een wetenschappelijke vraag.
Ja. Ik denk dat je in feite aan alles kan gaan denken waar sprake is van ongestructureerde hoeveelheden,
inderdaad,
grote data.
Ja. Dus hebben bijvoorbeeld.
Denk aan de banken met hun witwasproblematiek.
Ja.
Nou, ik zou zeggen, maak een cave.
Ja, nou, in een cave-omgeving hebben we bijvoorbeeld een data science-omgeving gecreëerd. Dan kan je zeggen, ja, wat heb je een data science-omgeving? Maar stel dat je je data kan aanraken, bijna letterlijk. Dus niet de cijfertjes, maar de visualisatie van de data aan kan raken. En je kan die visualisatie omvormen om te kijken wat er gebeurt onder bepaalde omstandigheden. Nou, dat is niet onmiddellijk waar ik aan heb gedacht. Maar als je zo'n cave-omgeving hebt en je bent daarmee aan het ontwikkelen, ja, dan komen dat soort hele onverwachte toepassingen aan de orde. En die onverwachte toepassingen komen in feite door de fundamentele wetenschappelijke vragen die daaraan voorafgaan worden gesteld.
Ja, nou ga ik toch een beetje een uitstapje naar de iets andere invalshoek.
Ja.
Ik heb zelf een achtergrond in de kunstwereld. En ik weet wat de kracht is van visualisaties.
Ja.
Ik denk dat we daar echt nog lang niet ontwikkeld hebben wat we zouden kunnen doen in die richting. Tegelijkertijd zie je dat ook in de kunstwereld veel weerstand is tegen wat er op dit moment met AI gebeurt. Komen we daar toch weer een beetje terecht op wat jij al eerder zei. Van nou, het heeft te maken met onwetendheid. En eigenlijk een vervolgvraag daarop van. Denk je dat ook in de kunstwereld de dingen waar jij en andere wetenschappers in mee bezig zijn, hun invloed zullen laten gelden?
Ja, het is natuurlijk waar dat de dingen aan het veranderen zijn. Maar dat is niet nu. Dat was altijd het geval geweest. Als er op dit moment een revolutie ontstaat, waarbij iedereen moet vrezen voor van alles,
ja.
Dan zou mijn eerste vraag zijn, hoe kan je dat stoppen? Dus de discussie die we enkele maanden geleden hebben gehad over een pauzeknop indrukken, begrijp ik simpelweg niet.
Ja.
Ten eerste begrijp ik niet dat degene die dat vragen, om die pauzeknop in te drukken, nota bene de mensen zijn die.
Ja, het was een beetje ongeloofwaardig.
Nogal.
Advies.
Dus als een Elon Musk zou besluiten, ja, om met AI te stoppen. Dus geen satellieten meer die bijna dagelijks de ruimte in worden geschoten. Geen systemen meer die de Tesla-auto's zelfrijdend kunnen maken enzovoort.
Niemand
is een deel van het probleem is opgelost. Dus dat vond ik een aparte.
Ja.
Maar ten tweede dacht ik, ja, hoe lang moet die pauzeknop ingedrukt worden? Een week? Een maand, 10 jaar. En tenslotte, wie gaat die pauzeknop indrukken? Dus ik vind het niet erg dat ik een pauzeknop indruk. Maar dan zou ik het wel fijn vinden, bijvoorbeeld als het gaat om defensie, dat bepaalde andere, ja, minder gunstig gezinde landen ook die pauzeknop indrukt. Dus als het niet zo is dat globaal, mondiaal die pauzeknop ingedrukt wordt, geloof ik niet in het indrukken van de pauzeknop.
Nee, en ik denk zelf dat het dan ook veel belangrijker is en relevanter is om dit soort toepassingen zoals jullie nu maken met die klimaatproblematiek, om die juist verder door te ontwikkelen.
Ja, natuurlijk.
Want stel je voor dat je daar gaat bedenken, nou laten we een pauzeknop indrukken.
Ja, inderdaad.
Dat is een compleet bezopen idee.
Hetzelfde voor de medische wereld. Ik zou heel graag AI-algoritmes willen hebben die kunnen detecteren wanneer er sprake is van kanker. Die kunnen helpen met het herstel in bepaalde omstandigheden. Dus ja, elke, alle, wat is de Johan Cruijff uitspraak? Elk nadeel heeft zijn voordeel.
Ja, ja,
ja. Ja, dat geldt hier in feite ook als je al spreekt over nadelen. Maar dus we kunnen met z'n allen heel erg bang zijn. Nou, daar kunnen we een discussie over hebben of dit inderdaad een terechte angst is of niet. Maar er is geen alternatief. Die technologie zal zich doorzetten.
Ja.
Dus dan is het beter om de kennis te behouden rondom die technologie. Daar oog voor hebben, onwetendheid zoveel mogelijk weg te nemen, zodat wij begrijpen, als maatschappij begrijpen, wat de mechanismes zijn achter die technologie, omdat die ontwikkeling doorgaat.
Ja.
Een pauzeknop zal dat niet stoppen.
Ja. Nee, dat ben ik met je eens. Wel een aanvullende vraag nog. Een beetje voordat we het gesprek beëindigden, vind ik al heerlijk filosofische vragen stellen. Ik was de afgelopen week in Londen, waar ik onder andere in de Saatchi Gallery een leuke tentoonstelling heb gezien. Die heette Civilization, The Way We Live Now. Hele mooie tentoonstelling met allemaal fotografen die grote overzichtfoto's maakten over hoe we in de wereld met z'n allen samenleven. En die ging ook in op dingen als de New Worlds on the Horizon. Dus waar gaan we naartoe? Waarbij technologie en ook AI nadrukkelijk werd genoemd als een van de richtingen. De focus van de kunstenaars in die tentoonstelling lag heel stevig op technologie. Maar ik vond de boodschap ook soms wel een beetje naargeestig. Want ik dacht van ja, ik kwam niet vrolijk naar buiten. Want ik had bijvoorbeeld wat ik een hele intrigerende foto vond, was een foto van grote hoogte van Oxford Circle, waar twee grote drukke winkelstraten in Londen zich kruisen. En er was van boven was dan Black Friday gefotografeerd, waarop je de mensen als soort mieren voor de winkels zag.
Ja.
En ja, ik dacht echt van, ja, is dit nou waar we naartoe gaan met z'n allen? Want de volgende dag zat ik vrolijk op mijn fietsje in Londen en reed ik door Oxford Street. En dacht ik van ja, het zijn allemaal individuen die je daar ziet. Je ziet een zwerver, je ziet een straatmuzikant, je ziet van alles wat. Dus ik had wel het gevoel van, zijn we niet een beetje door al die ontwikkelingen onze aandacht voor het individu aan het verliezen. En hoe moeten we daarvoor zorgen dat we dat blijven vasthouden?
Nou, daar staan we zelf bij. Dus daar kunnen we zelf iets aan doen. En ik denk dat de reden dat AI zo negatief in het nieuws komt, en dat is nooit anders geweest. Toen de stoomtrein er kwam, werd niet gezegd...
Technologie kan je in het algemeen op die manier natuurlijk.
Dus het is makkelijker, denk ik, om de negatieve kanten te belichten dan de positieve kanten. Vaak omdat je ook niet precies weet wat die positieve kanten kunnen gaan zijn.
Ja.
Dat je die verandert. Dus ik denk... Ik ben geen struisvogel. Ik steek mijn hoofd niet in het zand en denk, nou ja, er zitten geen gevaren aan. Natuurlijk zitten er gevaren aan. Maar er zit aan alles gevaren. En de ethiek discussie in AI vind ik een belangrijke. Maar wat mij betreft is die niet anders dan een ethiek discussie voor elke andere discipline. Ja. Inclusief AI. Nogmaals... We zijn er zelf bij. Dus stel je voor dat een Nederlandse regering zou zeggen... gij zult niet langer Google gebruiken. Gij zult niet langer dit social media platform gebruiken. Als het ons helpt, gaan we het toch gebruiken. Ongeacht wat er besloten wordt. Dus als maatschappij zullen we ons moeten aanpassen... aan die ontwikkeling in technologie die plaats zal hebben.
Ja.
Of het wil of niet.
En is dan niet de crux van het verhaal dat... Wat mij een beetje, nou laat ik zeggen, unhappy maakte in de tentoonstelling was het idee dat wat de kunstenaars daar uitstraalden was dat civilization leidde tot het loslaten van het individuele.
Mm-hmm.
Terwijl ik eigenlijk denk dat we met AI een heel goede tool te pakken hebben om juist die de gepersonaliseerde aandacht voor het individu vorm te gaan geven.
Ja, maar dat is natuurlijk de meerwaarde van kunst in het algemeen. Dat je even op het verkeerde been wordt gezet. Dat de-automatiseren. Dus kunst heeft daar denk ik een hele belangrijke...
Ik vond een goede tentoonstelling, want het zet je aan het denken.
Ja, absoluut. En dat is de bedoeling van kunst natuurlijk ook. Maar daarnaast... dat betekent niet dat bijvoorbeeld satellietbeelden niet gebruikt zouden moeten worden, omdat je dan mogelijk het individu uit het oog zou verliezen. Want die satellietbeelden hebben ook tal van andere hele nuttige toepassingen.
Ja. Nou, je hebt zat leuke voorbeelden genoemd, want de AR-bril waarbij je eigenlijk door het menselijk lichaam kijkt, vind ik dan weer een hele goede toepassing van gepersonaliseerd beeld van één mens.
Ja, dus, maar opnieuw, daar zitten fundamenteel wetenschappelijke vragen liggen daaraan ten grondslag. En als je dan naar de toepassing kijkt, die in de gezondheidszorg natuurlijk wat meer voor de hand ligt. Als daarmee de efficiëntie van een operatie verbeterd wordt. Als daarmee de radiation bij chirurgen en patiënt verminderd wordt. Dus we een veiligere manier maken en een betere manier maken om te opereren. Nogmaals, het is een wetenschappelijke vraag. Dus het is de taak aan ons om te kijken of dat inderdaad zo is. Ja. Maar als dat zo is, dan lijkt het me een ideale toepassing voor in dit geval augmented reality en artificial intelligence. En inderdaad, kan het ook een hele slechte kant hebben. Maar nogmaals, aan technologie zitten die voor- en nadelen.
Ja. Dank je wel voor het leuke en leerzame gesprek, Max. Ik vond het een hele leuke aflevering. U bedankt voor het luisteren. Dit was Snoek op Zolder.
Dankjewel.